Goedemorgen. Zo, wat een heftig filmpje was dat. Hè? Dat komt even aan. Nou, zoals veel dingen vaak in een dienst soms lijken samen te vallen. Zo vandaag ook. Dus het heeft wel raakvlakken met waar ik over wil praten, over wil spreken vanuit het woord. Want dat staat centraal vandaag. Jezus staat centraal. En ik ga eerst bidden daarvoor nog voor het woord. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn, hier in zo'n vrij land inderdaad. Maar ook in Nederland zijn er best wel ontwikkelingen, Heer, die uw woord aan de kant willen schuiven. Heer, maar wij willen staan voor Jezus, wij willen staan voor de Bijbel en alle richtlijnen die u in ons leven geeft. Wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons hart openen, Heer? En wilt u ons kracht geven om een dienaar van Jezus te zijn en te blijven? Amen. Nou, kort geleden toen waren we als gezinnetje lekker even weg, gingen we naar Movie Park. Nou, dat was nog nooit geweest in Duitsland. En dan gingen we in zo'n houten achtbaan. Ik weet niet of jij daar ook wel eens bent geweest, maar je hebt daar zo'n vrij lange houten achtbaan. En dit was de eerste keer dat ik in die achtbaan zat. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Ik ben blij dat mijn wervels nog een beetje recht zitten. Want met die houten achtbanen, dan ga je echt ongelooflijk schudden. En ik had geen idee waar die naartoe ging. Die in de Eftelingen, die ken ik wel. Nou, dat zie je dan op een gegeven moment wel, weet je wel. Maar deze, nou, dat was echt gekke werk. Maar het was natuurlijk echt een thrill. Hè? Het was echt spannend. Van, wow, wat gebeurt er? En hoger, dan weer naar beneden. Nou ja, zo ging dat dus. En binnen no time wilden we er natuurlijk weer in. Gelukkig was het prachtig weer. Er waren niet al te veel mensen. Dus je had niet van die lange rijen en zo. Maar het was gaaf. Het was spannend. En dat deed mij denken aan De eerste periode dat ik tot geloof was gekomen, ik was 8 jaar, hoe spannend en exciting en geweldig het is om Jezus te mogen kennen, om hem te leren kennen. En ik merkte dat van binnenuit, en dat gebeurde ook echt van binnenuit, dat zodra ik naar een ander keek, dat ik iets goed voor die ander wilde doen. Dus of het nou koffie zetten was voor mijn moeder, of misschien iemand anders ergens bij helpen. Ja, dat vond ik gewoon geweldig om te doen. En ik ging mijn vriendjes op de basisschool ging ik ook vertellen over Jezus. Ik had een soort tekening gemaakt van allemaal A4'tjes aan elkaar. Met de lange weg, de smalle weg en de brede weg. Weet je, allemaal zo uitgetekend. En nou ja, helaas was er dan niet zo heel veel op dat moment reactie van die ander. Maar het vertelde iets over hoe enthousiast en blij ik was over Jezus. En dan weet je, dan gaan de jaren, de jaren na die volgen. Ik ontwikkel me, je ontwikkelt je verder. En ja, je denken ontwikkelt je ook. En dan kan zoiets weer een hele andere, hoe moet ik dat zeggen? Kan weer Jezus een andere bestemming in je leven krijgen. Een andere waarheid lijkt het dan haast te worden. En dan wordt het haast meer iets verstandelijks. Nou, ik denk dat de Heere God ons wil leren om te blijven bij die eerste vonk. Willen we dat? Te blijven bij de eerste liefde. En daar gaan we over lezen. En met dat ik zeg eerste liefde, dan weet degene die de Bijbel een beetje kennen al misschien waar ik naartoe wil. We gaan zo lezen uit Openbaringen. En Openbaringen van Johannes. En Johannes schrijft in de eerste hoofdstukken iets aan 7 gemeenten. Nou, het is heel bijzonder dat woordje 7, het getal 7. 7 gemeenten, er zijn 7 brieven naar gemeenten. Er zijn 7 bazuinen of trompetten, zo je wil. Er zijn 7 kleuren in de regenboog. We hebben 7 dagen in de week, 7 schalen, 7 plagen. Nou ja, goed, een kandelaar met 7 armen, hè, het getal 7, dat is iets bijzonders. God heeft dat niet voor niks in de schepping gelegd. Dat is de manier waarop hij wil uitdrukken dat hij volmaakt is. En dat wat hij doet volmaakt is. En het is ook de vraag, wanneer Jezus weer terugkomt, of wij klaar zijn om die volmaaktheid weer binnen te gaan. En het schrijven van Johannes aan de 7 gemeenten in Azië was er ook om te doen om de houding van die gemeente te peilen ten aanzien van de tweede komst van Christus. 1. Is er trouw aan het woord, aan het evangelie, aan de blijde boodschap, aan Christus? Dat is 1. Houden we vast aan zijn woorden? En 2. Is er verzet aan de ene kant tegen de druk die van buiten komt? Er was toen natuurlijk een keizerverering van heb ik jou daar? Die keizer was gewoon God, hè, in die tijd. Dus aan de ene kant, wie dien ik? Verzet naar buiten, maar ook verzet naar binnen. Die verzet naar buiten die had een effect op mijn economische status, mijn economische en politieke status in het land. Die werd je gewoon ontnomen, die rechten, als je niet de keizer vereerde. Maar van binnenuit was er ook verzet nodig. Want er was soms vervaging van Gods richtlijnen. Bepaalde laksheid werd soms gerechtvaardigd. Allemaal door omgevingsdruk. Het is belangrijk om, als we die volmaaktheid binnen willen gaan, als we weer willen smaken van die boom van het leven, dat we in ons hart vasthouden aan Gods pure woorden. Laten we met elkaar lezen Openbaringen 2, vers 1 tot 7. Overigens bijzonder ook weer 7 versen. Wat we nu gaan lezen over Efeze. Openbaringen 2, vers 1 tot 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat je doet, hoe u zich inzet en stand houdt. En uw boosdoen is niet verdraagd. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Tot zover. Nou, de kerntekst in dit stuk is uiteraard in vers 4. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. In andere vertalingen staat de eerste liefde. Ik heb hem simpel vertaald eigenlijk naar een vraag naar mezelf. Dat is namelijk, hoe gek ben ik op Jezus? Of hoe verliefd ben ik op Jezus? Er staat hier een aantal opdrachten. 1 opdracht die na deze vraag, of eigenlijk deze opmerking van God staat, dat hij namelijk iets tegen ons heeft, kan hebben. Er staat, bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. En ik dacht van nou, een hoogte, ja, welke hoogte, hoe hoog, ja, dat mag ik zelf gaan bepalen, van welke hoogte ik dan misschien gevallen ben. Maar wat wel belangrijk is dat we in de relaties die we hebben, de vonk, als het gaat bijvoorbeeld om een huwelijk, kijk naar Monique en mij, ja, dan weet ik nog heel goed van een tijd terug dat we elkaar leren kennen. Nou, dan ga je geweldig met elkaar om. En het is spannend om elkaar weer te zien. Zij woonde in Haarlem, ik woonde in Arnhem. Nou, ik was bereid om zelfs voor een uur, anderhalf uur kopje koffie, even die hele rit te maken. Monique, kom eraan hoor. Nou, ik had zo'n OV-kaart toen. En nou, hop, anderhalf uur. Het was best wel, nou, laten we zeggen, vermoeiend, zo'n hele reis. Ongeveer 2 uur rijden met de bus. Maar goed, dan heb je toch elkaar weer even gezien. Je bent weer even bij elkaar. Je hebt even fun en ging weer terug. En daar moet je toch een beetje gek voor zijn, toch? Daar moet je een beetje gek voor zijn. Ja, 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 inderdaad. Wie zegt dat? Ja, ja, inderdaad. Ik heb eens een stel gesproken. En dat stel dat zat in een huwelijkscrisis. En zij hadden mij gevraagd van, goh, Salve, wil jij eens bij ons komen? En ze hadden allebei het vertrouwen om mij te horen. En het was echt een zware crisis. Ze hadden ook al kinderen gekregen. En het was een paar jaar geleden. En ik was daar en ik stelde aan hun de vraag, wat was nou, hè, terwijl ze daar een beetje, ja, toch wel, je moet je voorstellen, gewoon bedrukte mensen. Hè, die waren echt, maakten zich zorgen. Ze hadden ook verwijten over en weer. Dus ze zaten daar. En ik mocht daar aanschuiven. En nou ja, goed, er was gewoon als het ware een soort wolk wat daar boven hing. En ik stelde aan hun de vraag, wat was nou de reden waarom je nou op elkaar verliefd werd? Kun je dat aanwijzen? Wat sprak je nou in die ander aan? En met dat ik die vraag stelde, zag ik de fonkeling weer even in die ogen terugkomen. De sprankeling kwam weer terug. Als het ware een lampje ging weer schijnen. En ja, ja, zei die vrouw, van ja, dit sprak me zo in hem aan. En ja, zijn humor. En nou ja, en om zijn beurt, hè, vertelde ze zo wat hun in die tijd zo aansprak in elkaar. En dan zie je weer even dat het licht aangaat, als het ware. Terwijl, dat was natuurlijk de vervolgvraag die ik mocht stellen. Wat is er eigenlijk dan gebeurd onderweg? Jullie zijn zo lang met elkaar samen. Jullie hebben verantwoordelijkheid genomen voor elkaars leven. Ook voor kinderen inmiddels die jullie hebben gekregen. Wat is er onderweg gebeurd? Waardoor die vlam is uitgedoofd. Er zijn ook in ons christen zijn een aantal manieren, verantwoordelijkheden die soms op ons gaan drukken, waardoor we dat vlammetje en die sprankeling van Jezus, over wie hij is, over wat hij voor jou en mij betekent, waardoor dat soms kan uitdoven. En dat heeft soms te maken met hoe ik naar een ander kijk. En dat ik soms een ander als het ware voor Christus kan laten gaan staan. Ik heb 2 coaches, dat zijn mensen waar ik echt veel in heb. Ik noem ze eigenlijk soms wel eens 2 handvatten waaraan ik mij op mag trekken. 2 mensen, 1 is voorganger, de ander heeft ook meerdere gemeentes gesticht. En ik zeg het al haast, ik kijk een beetje naar ze op. Maar daar moet ik wel mee uitkijken. Want ik moet ze niet op een voetstuk gaan plaatsen. En ik merk dat ik dat onbewust soms toch een beetje doe. En dan zie ik Piet van Walsum, je mag ze best die naam weten, Michiel Sandman, dat zijn 2 mensen waar ja, die mogen echt in mijn leven inspreken. Ze zijn geweldige mensen. En met zoveel wijsheid en soms zo profetische inzicht ook, daar kan ik echt heel veel van leren. Maar ze mogen nooit tussen mij en Jezus in komen te staan. Als ik ze op een voetstuk plaats, dan kunnen ze er alleen maar vanaf vallen, toch? Daar kunnen ze alleen maar vanaf vallen. Het bijzondere is dat als ik, tenminste als wij, naar, ik denk dat iedereen dat voor iedereen dat wel kan gelden, als ik naar iemand kijk, bijvoorbeeld een krachtige bediening, of het nou in het bedrijfsleven is, een christen die veel bereikt heeft, of een spreker uit het buitenland of in het binnenland, maakt niet uit, of die heeft meerdere boeken geschreven, die komt op tv, enzovoorts. Als het ware, kijk ik dan naar deze mensen als het ware van, goh, zij hebben iets bereikt. Ik ga al zo doen met mijn hand. Je ziet wel, zij staan ergens. Hè? Zij staan op een verhoging. Maar het rare is dat hoe ik als mens naar hun kijk, dat hoeft helemaal niet te zijn zoals God naar ze kijkt. Want God stelt hier de vraag, bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Dus het kan even zo goed zijn dat iemand die in mijn ogen als het ware opklimt naar boven, dat het in Gods ogen iemand is die naar beneden valt. Kun je me volgen? Omdat je als mens zoveel uitdagingen aanzien soms ook, of verantwoordelijkheden krijgt. Dingen moeten maar doorgaan. Voor je het weet, dan draai je jezelf in een positie waarin het niet meer echt heel erg gaat om Jezus, maar waarin het gaat om, ja, er moeten dingen gedaan worden voor Jezus. En zo kan het in een huwelijk net zo zijn. Monique en ik moeten ons daar ook altijd, moeten er alles voor waken. Het gaat echt hartstikke goed tussen ons beiden, hoor. Daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Maar toch, ja, er zijn soms dingen in het leven waardoor het wat drukker wordt. De scholen van de kinderen, het werk. Nou ja, allerlei dingen die kunnen spelen. Drukte. En dan moeten we altijd weer even ook weer stilstaan. Wacht even, je moet ook wel genoeg tijd voor elkaar hebben. We gaan weer gezellig even naar de film. Of we nemen een weekend weg. Het is belangrijk om dat te doen. Helemaal bij bediening als je opklimt. Ja, waar gaat het uiteindelijk om? Het gaat natuurlijk om Jezus. Of zijn we van die types die zeggen van, kijk eens hoe ontzettend groot en wonderbaarlijk God dingen doet. Allemaal door mij heen. Ja, toch? Kijk eens wat God, hoe groot hij is en wat hij allemaal door mij heen doet. Een volgende aspect daaraan is dat in dit schrift staat, breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Dus aan de ene kant bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Dus vind ik ook wel weer leuk dat er dus niet staat hoe hoog die hoogte is. Dat mag ik zelf bedenken. Misschien is die wel vrij klein eigenlijk. Nou, dan ben je er vroeg bij. Hè? Maar vervolgens breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Leuk dat in deze vertaling het woordje doe staat, want dat vind ik echt een beetje een Arnhemse spraaktaal. Hè? Doe eens lachen, doe eens leuk. Beetje Arnhems, toch? Breek met het leven dat nu leidt en doe weer als vroeger. Ik had nog niet zo, nou ja, een paar jaar geleden veel gewerkt. En veel uren gemaakt. En op een gegeven moment, moest ik daar wel eigenlijk mee breken. Ik moest daarmee stoppen, want ik merkte het gaf mezelf zeg maar te veel last en het brak in op mij, op de rust in mijn leven. Het was niet goed meer, was niet gezond meer. Maar wat ik ook merkte, in dit geval niet zozeer naar mijn vrouw, maar wel naar mijn kinderen toe, dat ik eigenlijk hun tekort had gedaan. En ik baalde daarvan. En dat staat hier ook in die tekst van wat is een kenmerk van breken. Dat is om berouw te hebben. Nou kun je over veel dingen berouw hebben. En over veel dingen kun je van balen. Zijn stevige dingen soms, maar het kunnen ook natuurlijk wat minder problematische dingen zijn. Dus dat is voor iedereen weer, heeft dat weer een eigen, is dat weer een eigen factor. Maar in dit geval bij mij merkte ik had eigenlijk spijt van dat ik zoveel tijd en energie had gestoken in mijn werk. Dat ik op een gegeven moment, ik moest daarmee breken. Ik heb ook letterlijk tegen mijn baas gezegd, ik moet stoppen. Goed overleg hebben we dat gedaan trouwens. Goed overleg, hij begreep dat wel. En ik heb toen een maand lang, want ik had heel veel vakantieuren openstaan, ben ik gewoon een maand lang ben ik vrij geweest. En ik zei als eerste tegen mijn dochters, ik ga met elk van jullie, ga ik gewoon lekker even een dagje weg. Gaan we iets leuks doen. En ik weet niet meer precies wat we hebben gedaan. Maar wat ik nog wel weet, en dat hebben ze vandaag de dag hebben ze nog over, dat, oh ja papa, toen ging jij met ons apart een dagje weg. De een ging auto rijden, die mocht zelf achter het stuur, en de andere, ik weet niet meer precies wat. Maar het was gewoon hartstikke leuk. Maar ik moest er wel mee breken. Ik moest op een punt komen van, heb ik echt spijt over hoe ik nu handel en wandel. In dit geval naar mijn dochters toe. En de vraag is natuurlijk van, in welke mate laat ik mij ondersneeuwen door de druk van het leven, dingen die gedaan moeten in de kerk of bij allerlei werkzaamheden op je werk. Waardoor eigenlijk die sprankeling van wie is Jezus nou eigenlijk voor mij, ja, die kan ondersneeuwen. En ervaar ik echt spijt daarover. Ervaar ik spijt. Het kan namelijk werken als een sinkhole als je dat niet goed doet. Ken je die sinkholes van die... je ziet soms vreselijke gebeurtenissen in Duitsland, dat dan een huis ineens in de grond verdwijnt. Of laatst zag ik een auto in Italië. Mensen stonden erbij. Ja, het was gewoon een normaal straatje, asfalt. Maar je zag een auto zo langzaam zo in het asfalt wegzakken. Nou, ik moet me niet voorstellen dat mijn auto die ik hier heb staan straks ineens in zo'n gat zit. Weet je, dat is toch een hele rare gewaarwording. Maar dan blijkbaar is er heel veel water wat onder, dat asfaltlaagje. Blijkbaar stroomt op de een of andere manier, of er is een of andere leiding die gesprongen is, waardoor ongemerkt heel veel zand wegstroomt. Ja, dat zie je niet. Dat zie je niet. En ineens kan dat gaan wegzakken. En dat is het fnuikende eigenlijk van een leven van maar doorgaan, wat de christenen uit Efeze eigenlijk ook deden. Maar Heer, we doen toch heel veel voor u. We staan toch op tegen valse profeten, we staan toch op tegen valse leraren of apostelen en tegen mensen die op de een of andere manier tegen u zijn en tegen uw leren ingaan. Dat doen we toch? Ja, dat doen jullie ook en daar geef ik jullie een compliment voor, zegt God. Maar waar ging het nou ook weer om? Het ging om die eerste liefde. En eigenlijk kan trouwens ongemerkt, zonder dat we dat zelf bedoelen, gebed voor mensen van ver weg die onder druk zijn, kan eigenlijk ook een beetje zo werken. Van ik moet toch dingen voor u doen, ik moet toch voor deze mensen bidden. Natuurlijk, zegt God, bid voor ze. Maar het gaat in eerste instantie omdat we gek moeten blijven. Oh, hè, dat we gek blijven op Jezus, daar gaat het om. Een belangrijk symbool in dit stuk tekst, dat is die kandelaar. Dat is die lampenstandaard. Wist je dat dat het symbool is van het huidige Israël? Ik dacht altijd, dat is die Davidster. Maar dat is niet zo. Dat is deze lampenstandaard, de menorah. Opnieuw 7 kaarsen kunnen erop. En eigenlijk stelt dat voor, dat is dus door God bedacht, kunstwerk, zeg maar, door God bedacht symbool, waarin hij zijn volmaaktheid wil laten zien, het licht wat straalt in deze wereld. In het Hebreeuws wordt hij ook wel Etz Chaim genoemd. En Etz Chaim, dat staat voor boom van het leven. En dat staat ook aan het eind van dit stuk. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Weten we nog? Adam en Eva, die samen wandelden met God, die één waren met God, die met hem konden praten, overleggen, konden genieten van alles wat God gemaakt had. Dat die op de een of andere manier toch wilde luisteren naar de slang, toch wilde luisteren naar fake news. Heb ik niet van mezelf, maar de paus bedacht, die had het gezegd een keer ergens in een tweet, dat het ook de eerste fake news was. En dat God hun toen eigenlijk direct moest afscheiden van het eten van de boom van het leven. Want als je eet van de boom van de kennis van het goed en kwaad en vervolgens komt duisternis je leven binnen, en het is maar beter dat je nu niet gaat eten van de boom van het leven, want dan blijf je voor eeuwig in die duisternis hangen. Dus ergens heeft God ons daarin begrensd, maar niet met de bedoeling dat we daar voor eeuwig vanaf zouden zijn gescheiden. Nee, God had een prachtig plan. Een plan die niemand kon bedenken, namelijk Jezus Christus zou komen in de wereld. Het licht zou komen in de wereld, zou ons bevrijden van de zonde, zou ons bevrijden van alles wat tussen God en ons in de weg staat, zodat we in Christus weer konden gaan opstaan en dat we in Christus weer mogen eten van de boom van het leven. Amen. En die menorah, die staat in de gemeente van Efeze. Die staat in de andere gemeenten ook, die hierover geschreven wordt. Dus symbolisch kan je zeggen, dat je als gemeente, dat wij als gemeente, ook deze gemeente, een vingerwijzing is naar de boom van het leven. Mensen, als je hier komt, dan hoor je van het evangelie, dan hoor je van Jezus. Dat het gaat om de liefde voor Christus. En in Christus mogen we straks eten van de boom van het leven. Dat was wat anders met de Nicolaïten, waar deze Efeziërs onder andere flink, nou ja, zeg maar, een woordenstrijd mee zijn aangegaan, minimaal, of in ieder geval hen de wacht hebben aangezegd. De Nicolaïten, dat is een secte trouwens, een secte die ontuchtig waren, die offervlees van afgoden aten. Dat was echt een volslagen dwaalleer. Sommigen die denken dat het van een christen is geweest, een vroege christen, die op de een of andere manier zelf aan de haal is gegaan met een aantal ideeën. Maar goed, laat ik dat maar even in het midden. Dat heeft niet zoveel zin. Waar het wel vandaan komt is van Nicolaus. En Nicolaus en Nikao, dat betekent overwinnen. En Laos betekent volk. Hè? Dus het overwinnen van het volk. Dat is eigenlijk wat het zegt. Izebel, wat trouwens ook in openbaringen terugkomt, heeft ook met die lijn, heeft op die lijn ook invloed uitgeoefend in het Oude Testament. Hè? Dus zij staat natuurlijk symbool voor de geest van manipulatie. Die probeerde via ontucht, hè, via hoererij en het eten van vlees, wat geofferd werd aan afgoden, op die manier probeerde zij mensen in de tijd van Elia van God af te houden. Hoe anders is dat hoe Jezus het bedoeld heeft? Ook in Jezus mogen we overwinnaar zijn. In Jezus mogen we een echte overwinnaar zijn. Wat is onze houding tussen nu en de tweede komst van Christus? Die houding mag er een zijn van standhouden, trouw zijn. Ja. En als ik bijvoorbeeld lees in Openbaringen 3, vers 21, er staat: wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb, en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Er staan meerdere beloftes in Openbaringen voor degene die stand houden aan zijn woord, stand houden aan zijn richtlijnen, verzet bieden tegen de druk van buiten en verzet bieden intern binnen de kerk. Kan gebeuren dat er valse leringen zijn. Maar wie stand houdt, zal zo meteen mogen eten van de boom van het leven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent, als je gevallen bent. Ook is maar een klein stukje. Bedenk dat. En breek met het leven dat je nu leidt en doe weer als vroeger. Zodat we kunnen eten van de boom van het leven. En dan, wat mij heel erg triggert in dit stukje, is dat God eigenlijk zegt: maar dit heb ik tegen u. Ja, dat voelt voor mij niet fijn. Als God dat tegen mij zou zeggen: dit heb ik tegen u. En dan bedenken van welke hoogte u bent gevallen. Breek met het leven. En dan zegt hij, en dat vind ik het meest prangende: anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Ai. Dan neem ik de lampenstandaard van zijn plaats. Dat voelt niet fijn. Dat voelt niet fijn. Maar Heer, we doen toch allemaal goede dingen. En we zijn toch met het juiste bezig. Elke ochtend sta je op en dan je bidt. Zondagochtend, dan sta ik klaar om de gemeente te dienen. Nou, morgenavond is een voorbedentijd, daar ga ik toch ook naartoe. En ik spreek toch naar andere mensen over u. En een dochter van mij die vertelde 2 dagen geleden dat ze voor een iemand had gebeden. Ze gaat naar C3, gaat naar een jeugdgroep daar. Een jongen liep met zo'n kruk. En in eerste instantie gebeurde niks. Volgende dag belde hij terug, of in je app was, geloof ik. Van helemaal over. Pijn helemaal verdwenen. Nou, top. dat dat gebeurt. 16 jaar, ben ik trots op. Of had ze een meisje wat geen christen is, een pashokje ergens. Mocht ze bidden voor haar enkel. Tof. Heer, we doen toch zoveel voor u. Maar toch kan God die standaard, die lampen standaard van ons weghalen. Ik begrijp dat niet. Hij kan het doen. Let goed op, er staat hier dat hij hem verplaatst. Ik weet niet hoe groot die verplaatsing is. Als God dat doet. Maar wat wel duidelijk is, is dat hij niet meer in het midden zal staan. Misschien staat hij een beetje aan de zijkant. Maar God kan hem verplaatsen. Wat houdt dat dan eigenlijk in als God die lampenstandaard verplaatst uit ons midden? Of in ieder geval uit het midden. Ik stel me er zo bij voor dat als je Arnhem ziet en je hebt al die gemeenten die hier in Arnhem zijn, dat je dat ook een beetje als treinstationen kan zien. Treinstationen, je kunt daar op de trein stappen onderweg naar het eeuwig leven. Omdat daar de lampenstandaard in het midden staat. En als ik bij een gemeente hoor, of als ik een gemeente zie waar die lampenstandaard niet meer in het midden staat, dan kunnen daar heel veel treinen voorbij komen. Maar de trein die gaat naar het eeuwig leven, die stopt daar niet meer. Die stopt daar niet meer. Omdat de kern van het leven, de kern van God, namelijk de liefde puur voor hem, wat eigenlijk in dit filmpje wat we net hebben gezien zo ontzettend mooi tot uiting kwam. Wie staat bij mij op de eerste plaats? Is dat Jezus? Of is dat ongemerkt toch iets anders? Ik ga ter afsluiting een psalm lezen. Ik wil vragen of je dat met mij mee wil lezen. Psalm 67. Wat door Bijbeluitleggers ook wel wordt beschouwd als een menorah, als een lampenstandaard. En ik zeg je waarom. Deze psalm bestaat uit 7 versen. Met een middenvers. Dus dat is eigenlijk best wel heel mooi. Dus je hebt 3, zeg maar, standaard links, pootjes voor de kaarsen. En rechts 3 en eentje in het midden. Psalm 67, ik lees hem voor. God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen. In heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. En dan het middenstuk, vers 5. Laten de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. Mogen God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan het einde der aarde. Amen. Ja. Ik zou je de volgende vraag willen meegeven voor de komende week. Op welke manier laat ik deze week aan Jezus zien hoe gek ik op hem ben. Hoe verliefd ik op hem ben. Ik zal hem nog één keer voorlezen en dan stel ik voor dat we even stil zijn. En dat we ons hart laten spreken. En dat we het even op ons laten inwerken. Dus ik stel de volgende vraag. Op welke manier laat ik deze week aan Jezus zien hoe gek ik op hem ben? Zijn we even stil.